Ik nodig u uit om met mij de Bijbel te openen in het Nieuwe Testament. In de Petrusbrief. En ik lees u een paar versen uit 1 Petrus 3 en een aantal versen uit 1 Petrus 4. En waar ik deze periode mee bezig ben geweest, en ik zal zo de aanleiding daarvan vertellen, is dat je wel eens terug kan kijken naar je verleden en overdenkt hoe God je geleid heeft en waar je nu staat en hoe je de toekomst voor ogen ziet. Sommige dingen moet je in je leven achter je laten. Hè? Vergeet wat achter je is en strek je uit naar wat voor is. Maar u zal zien dat Petrus ons ook vanavond meeneemt naar ons eertijds, naar de periode dat we de Heer Jezus nog niet kenden. En hoe zag ons leven er toen uit en hoe ziet ons leven er nu uit? Ik hoop dat je van die twee perioden kan spreken, kan getuigen. En daarom heb ik maar boven de boodschap gezet, die goede oude tijd met een vraagteken erachter. Met een vraagteken, dus niet met een uitroepteken, maar een vraagteken. Was die tijd wel zo goed? 1 Petrus 3, ik lees vanaf vers 16. Daar staat het volgende. En heb een goed geweten. Het is belangrijk, hè? Die hoofdstukken die zijn door mensen samengesteld, ingesteld, maar het is één brief. Dus je moet altijd in de context lezen. Vandaar dat ik deze vers er ook even bij lees. En heb een goed geweten, opdat u in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeders, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Beter is het om te lijden. Nou, daar tekenen we vanavond niet voor, denk ik, hè? Als je het allemaal persoonlijk zou moeten antwoorden. Dan gaan we naar hoofdstuk 4, het eerste vers, omdat het daar ook gaat over lijden. En dat lijden is het gevolg, en daar willen we wat op inzoomen, van het volgen van de Heer Jezus. Wat staat daar, vers 1? Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want, nou komt de argumentatie, wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Petrus zegt, het is nu al welletjes geweest, wat betreft die voorgaande tijd. En we hebben gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Tot zover deze twee korte gedeelten. En de aanleiding voor dit stukje, waardoor ik werd teruggebracht naar mijn eertijd, dat was een e-mailbericht van een leraar uit mijn middelbare schooltijd. En die zat op zondagochtend te zappen. En toen kwam hij blijkbaar bij een programma van Family 7 uit. En toen kwam ik in één keer zijn huiskamer binnen. Zo is het gegaan. En hij herkende me nog. Hij zat met zijn vrouw te kijken. En hij zegt, joh, die ken ik. En wat is hij toen gaan doen? Toen is hij gaan googlen op mijn naam. En toen kwam hij op mijn website uit. En toen heeft hij een stukje getuigenis gelezen wat er in mijn leven gebeurd was. Maar hij kende mij uit de periode dat ik de Heer Jezus nog niet kende. Nou, ik zal de details van die tijd jullie besparen. Maar toen heb ik niet altijd gewandeld overeenkomstig de wil van God. Nee, ik wandelde zoals Petrus dat hier schrijft, en dat is een bruggetje natuurlijk, overeenkomstig de wil van de heidenen in vers 3. En daar was die leraar ook getuige van geweest. Ik kwam ook met regelmaat bij de directeur van de school uit, uiteindelijk. Je eertijds. Daar was hij getuige van. En toen kwam hij via dat televisieprogramma op mijn website eruit. En het mooie was, hij had me een mail gestuurd, had de moeite ervoor genomen. En toen zei hij tegen mij, er is wel behoorlijk wat veranderd in je leven, of niet? Nou, dat is een mooi bruggetje, toch? Je moet soms fijngevoelig zijn op woorden die mensen zeggen, of schrijven, of gedachten die ze uiten. En dat is een mooie brug om uiteindelijk over het evangelie te beginnen. Nou ja, dan ben je midden in 1 Petrus 4. En dat was voor mij ook een mooi bruggetje. Dus ik heb heerlijk tekst en uitleg gegeven wat God in mijn leven had gedaan. Ik zei, er is sprake van, zoals Petrus het hier schrijft, van de voorgaande tijd. Dat zouden wij zeggen, de tijd dat ik de Heer Jezus nog niet kende. Of vanuit mijn reformatorische opvoeding, je eertijd. De tijd dat je leefde zonder God en volgens de Efezebrief dat je ook zonder hoop in de wereld was. Dat is het plaatje van degene die Jezus niet kende. Aantrekkelijker kan ik het niet maken. Dat is een realiteit. En wat kenmerkte die periode dan? Nou, Petrus zegt het. Jullie wandelden naar de wil van de heidenen. Nou, er zijn eigenlijk twee periodes in ons leven. En ik hoop dat je daarvan kan getuigen. Dat is wel belangrijk. Een tijd zonder Jezus en een tijd met Jezus. Mijn eertijds. En, zegt hij, de tijd, vers 2, die nog overblijft in het vlees. Dat is de periode, als het goed is, waar je nu in verkeert. Twee perioden. De tijd die nog overblijft. Dat is de tijd tot de komst van de Heer Jezus of tot de dag van mijn sterven. Die tijd leven we. Nou, en ja, het is eigenlijk, het evangelie is heel eenvoudig. Mijn eertijds werd gekenmerkt door de wil van de heidenen. En de tijd die nog overblijft in het vlees, en dan moet je goed onthouden, dat woord in het vlees, Paulus gebruikt die uitdrukking ook om het leven in de zonde te karakteriseren, zou je kunnen zeggen, te duiden. Maar hier gaat het gewoon over de tijd die overblijft in het vlees, in dit lichaam, in het fysieke lichaam. De tijd die ik nu nog doorbreng hier op aarde. Ja, waardoor wordt die gekenmerkt? Hij zegt het, door de wil van God. Om die wil uit te leven. Nou, twee punten preek, toepassing, neem je de drie. Toch? Je eertijds, je heden, en dan hoe is het in je leven? Daar gaat het om. En Petrus neemt ons op een heel bijzondere wijze daarin mee. Iemand vraagt, wat kenmerkte nou die voorgaande tijd? Wat kenmerkt nou de wil van de heidenen? Nou, daarom gaan wij even terug in ons leven. En soms is dat wel eens goed. We gaan naar het einde van het jaar toe. Dan kijk je ook wel eens terug. Hè? Wat is er allemaal gepasseerd? En wij hebben thuis in ons gezin wel eens gedaan dat we een kistje hadden en dan mocht je allemaal wat indoen in de loop van het jaar wat jij als dankpunt mee wil nemen. En dan open je dat op oudejaarsavond, misschien een goede tip. Ja, ik ben een beetje laat natuurlijk, want we hebben niet zoveel meer. Maar dan open je dat op oudejaarsavond en dan kijk je met de kinderen terug en denk je, wat een zegeningen die we kunnen tellen één voor één. Nou, Petrus gaat terug naar dat eertijds en hij zegt, nou, als je wil weten hoe dat verleden eruit zag, ik kan er wel iets over vertellen. Hij zegt, we wandelden in uitingen van losbandigheid. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, toen ik de Heer Jezus nog niet kende, toen wandelde ik in seksuele, liederlijke uitspattingen. Je zal zeggen, ja, Jacques, wacht eventjes, dat hoef je in Veenendaal niet te zeggen. Je bent op de Veluwe. Besef wel dat je je in een degelijk gezelschap bevindt. Nou ja, misschien heb je het uiterlijk nog niet zo bond gemaakt. Dat zou zomaar kunnen. Ik geef je het voordeel van de twijfel. Maar wat heeft er in ons gedachtenleven zich afgespeeld? In ons gevoelsleven? Kijk, de wet zegt, je mag niet begeren. Of je mag geen overspel plegen. Dat zegt de wet. Wat zegt de genade? De Heer Jezus, wie een vrouw aanziet, die heeft al reden overspel gepleegd. En het grappige is, dan zeggen evangelische ja, maar wij zijn onder de genade hoor, wij zijn niet meer onder de wet. Nou, dan heb je een grote probleem. De wet zei, je mag geen overspel plegen, maar Jezus zei, je mag geen eens een vrouw aanzien om haar te begeren, want dan heb je al overspel gepleegd. Onze eertijd, seksuele uitspattingen, losbandigheid. In je gedachtenleven, wie is vrij daarvan? Dat was mijn eertijd. Dit is actueel, vandaag ook. Men leeft zich uit. Er is sprake van een vrije seksuele moraal. Dat wat abnormaal was, is normaal geworden. En wat normaal is, is abnormaal geworden. De wereld is omgedraaid. En als je er niet in meegaat, in allerlei vormen van relaties waarvan men zegt, nee, dat moet vandaag kunnen, tot in de kerk toe. Als je daar niet in meegaat, dan heb je een probleem. Dan zeggen ze tegen je, had in een andere tijd geboren moeten worden, joh. En in sommige kerken, God is toch liefde? En als de liefde plaatsvindt en als er sprake is van trouw tussen mensen van hetzelfde geslacht, daar is toch God toch blij mee? Nou, hier staat het. Mijn eertijds werd daardoor gekenmerkt. Het tweede wat hij noemt, begeerten, daar leefde ik in. En nu zijn niet alle begeerten verkeerd, hè, dat weet je. Want Paulus zegt, laat je begeerten, je verlangens, onder dankzegging bekend worden bij de Heere God. Dus je mag verlangens, je mag begeerten hebben. Maar het gaat hier natuurlijk om dat negatieve. Als je heel sterk gericht bent op verlangens als eer, status, geld, materie. Hoeveel mensen leven daar niet voor? En ja, ik mag van mijn vrouw geen Facebook en geen Twitter. Ik ben blij omdat ik een strenge vrouw heb. Zeg maar, ja, wat daar allemaal wordt gespuit en mensen doen zich allemaal groot voor en foto's, Instagram en zo. Ja, mensen zijn toch wel een beetje op zoek naar status en eer. Hè? En dan hoor ik soms wat voor foto's erop staan en dan ken ik de persoon in kwestie. En dan denk ik, dat komt helemaal niet overeen met de werkelijkheid, joh. Die foto die geeft een veel mooier plaatje dan de werkelijkheid is. En het lijkt soms geweldig en als je ze één op één spreekt, dan komt er geen woord uit. Maar op social media, ja, geweldig. Dat is ook allemaal veel fake, joh, echt. Besteed je tijd er niet aan. Het heeft allemaal te maken met begeerde. Uiteindelijk toch een stukje status, eer, roem. Zie je mij alsof de wereld, moet je even nadenken, alsof de wereld geïnteresseerd is waar jij je vakantie hebt doorgebracht. Iedereen denkt dat men erin geïnteresseerd is. Ja, mij boeit het niet heel erg, als ik eerlijk ben. Begrijp je wat ik bedoel? Maar wij zetten het allemaal neer. Het is allemaal een beetje profileren van. Ja, sorry, ik kan het niet anders zien. Misschien heb ik nu heel veel mensen tegen me. Maar zo zie ik dat. Het derde wat hij noemt. Dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen. Nou, dat hoef ik niet toe te passen, denk ik. Hè? Een overmaat en doorvloeien in eten en drinken. Als je daar heel erg op gefocust bent. Als dat je leven vult. Als daar je echte vreugde en blijdschap in ligt. Petrus zegt, dat kenmerkte ons verleden, onze eertijds. En het vierde wat hij noemt, hij zegt walgelijke afgoderijen. Nou, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je zou dat heel eenvoudig kunnen samenvatten. Alle vereering van iets of iemand buiten God als onze schepper. Alles wat daarboven staat. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig. Herken je dat in je leven? Nou, ik heb helemaal in de sportwereld gezeten. Dat was alles voor me. Heel veel keuzes gemaakt om dingen af te zeggen, om daar maar in te presteren. Maar wat voor mij dat was, is voor u weer wat anders, voor jou weer wat anders. Maar wat dacht je van sportidolen of muzikanten, die wereld van vereering. En dat gaat door tot in de kerk toe. Dat is afgoderij, zegt Petrus. En dat was wat mij eertijds kenmerkte. Nou, samenvattend, want je zegt, ik word er niet echt vrolijk van, maar blijf rustig zitten. Het was een manier van leven zonder normen. Ja, ik was mezelf tot norm. Waarbij alles draaide om eten, drinken en vrolijk zijn, seksualiteit en afgoderij. En ten diepste heeft het hiermee te maken in die tijd. Hè, toen ik de Heer Jezus nog niet kende, draaide alles om mijn eigen ik. Daar kan je het mee samenvatten. En dat uitzicht op allerlei manieren, maar het gaat ten diepste om je eigen ik. Dat is het. En nu zegt er iemand, ja, maar Jacques, mijn eertijds wordt hier niet gemeld, dus ik ontspring de dans vanavond. Datgene wat mijn eertijds kenmerkt staat er niet bij. Ja, maar wacht even, God spreekt, hè, dat geloof ik echt, op dit moment door zijn woord en door zijn geest. En hij maakt je nu indachtig, op dit moment, wat jouw verleden kenmerkte. Hij kent jouw hart. Ja, Psalm 139 zegt, hij kent van verre mijn gedachten. En mag ik een eerlijke vraag stellen? Ik stel hem ook aan mezelf. Ben je daar blij mee? Stel voor dat op dit scherm jouw gedachten worden geprojecteerd. Jouw verlangens. Zoek je dan naar dat groene bordje van de uitgang, hoe kan ik hier zo snel mogelijk weg? Of ben je vrij aan de binnenkant van je leven? Zeg je, nee, laat het maar zien. Is prima, zet hem maar aan. Maar God weet het al. Waar gaat het Petrus om? Hij zegt, er is een moment gekomen dat ik eerlijk ben geworden voor God. Ook wat betreft mijn verleden. Hoe is dat dan gebeurd? Nou, je hebt je Bijbel op je schoot, blader maar even naar 1 Petrus 1. Het derde vers. En dat is zo mooi. Want we gaan naar het nieuwe leven. Dit is het oude. Maar ik wil even heel helder hebben dat je je vanavond weer gaat verwonderen over het ingrijpen van God in je leven. Naar dat punt wil ik toe. En als deze dingen je leven nog wel kenmerken, het zou zomaar kunnen vanavond, hè, dat je hier zit en dat je zegt, nou, ik ga mijn vinger niet opsteken, maar dat het wel speelt in je leven, dan moet je er vandaag nog afstand van doen. Dan moet je breken met dat oude leven. Omdat dat je van binnen meer kapot maakt dan je lief is, toch? Maar gelukkig kunnen de meesten, en ik hoop allen, getuigen van wat in vers 3 staat, van 1 Petrus 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Geprezen zij de God en Vader. Ik hoop dat je daar ook amen op zegt. En dat is het mysterie van het evangelie. Wie kan het uitleggen? Het heeft alles te maken, zoals het hier staat, met de barmhartigheid. Sterker nog, de grote barmhartigheid van God. Dat voor jij en ik werden geboren, hij al gedachten van vrede had. Dat is toch iets, is toch een mysterie? Wie kan daarbij? Ik kan er niet bij. Heel veel mensen denken dat als ze tot geloof en bekering komen, dat dat het moment is dat God aan hem begon te denken. Nee, hij dacht al veel eerder aan jou dan jij aan hem. Begrijp je wat ik bedoel? En dat moet zakken. Dan komt de verwondering in je hart. Heere God, waarom heeft u het op mij gemunt? Waarom heeft u mij in het oog gehad? Nou, dat heeft te maken met mijn barmhartigheid. En dat woord ga ik zo terugbrengen. En wat ik nogal eens merk, juist ook in de evangelische wereld, waar ik al heel veel jaren in meeloop inmiddels, is dat de nadruk heel sterk ligt op de keuze van de mens. Jij moet voor Jezus kiezen. Maar begint het daar? Stel nou voor dat er hier vanavond iemand is die de Heer Jezus nog niet kent. En ik zeg, je moet voor Jezus kiezen. Maar met eerbied gesproken, God zou niet voor jou gekozen hebben. Dan heb je nog een probleem, of niet? Weet je wat ik zo bevrijdend vind? Dat de Heere God gedachten over mij had, toen ik helemaal niet aan hem dacht. Dat hij al een offer gebracht heeft, toen ik helemaal geen keuze had gemaakt. Maar dat hij mij een volmaakt werk heeft aangeboden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Waar ik helemaal niet op zat te wachten, als ik heel eerlijk ben. Zo ver gaat het, hè? Ik zat er helemaal niet op te wachten. Maar hij bood het mij aan om niet. Wat had het mee te maken? Met mijn keuze? Nee joh, het zal mijn keuze moeten afhangen. Dan wordt het niks. Maar het heeft te maken met de grote barmhartigheid van God, die mij opnieuw geboren deed worden. En de apostel zegt, er is geen man aan te pas gekomen. Het is niet de wil van de mens, niet de wil van een man, maar dat is natuurlijke geboorte. Maar wedergeboorte heeft te maken met als je uit God geboren bent. Dat is geen geboorte van beneden naar boven, maar dat is een geboorte van boven naar beneden. Dat is leven uit God. Dat is van een totaal ander gehalte. Er is geen man aan te pas gekomen. Begrijp je? De geest van God heeft me overweldigd. Onwederstandelijk, in je kraag gegrepen. Zomaar, onverwacht, ongedacht. Niet gezocht, ik ben toch gevonden. Dit is het mysterie van genade. Moet een beetje wegblijven bij dat mensgerichte evangelie. Want naar de mate dat ik dit ga verstaan, wordt het voor mij ook een vreugde om toegewijd aan hem te leven. Want als ik alles had bewerkt, waarom zou ik nou toegewijd aan hem leven? Maar als hij het allemaal gedaan heeft, dan zeg ik, Heere God, hoe is het mogelijk geworden? Wat heeft u bewogen om mij te brengen tot wedergeboorte? Nou, dat heeft met mijn barmhartigheid te maken. En het fundament is gelegd in de kruisdood en opstanding van mijn zoon. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, die zal leven zelfs al ware hij gestorven. Hij heeft het fundament gelegd. De zoon. En daarom onderwijst Paulus op een geweldige manier in 1 Korinthe 15. De leer van de opstanding van de Heer Jezus. Als het fundament voor jou en mijn nieuwe leven vandaag. Terug naar hoofdstuk 4. Als dit binnenkomt, en als je hier diep van overtuigd bent, en als je hierover verwonderd bent, misschien terwijl je al 20, 30, 40, sommigen misschien wel 50 jaar de Heer volgen, dat je zegt, Jacques, het is nog steeds een groot wonder voor me. Ja, dan ga je begrijpen wat Petrus hier schrijft. Hij zegt in vers 3, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Ik heb het al gezegd, het is nu al welletjes met de wil van de heidenen. Herken je dat in je leven? Of ben je nog steeds aan het stoeien met die wil van de heidenen? Ligt daar nog steeds echt je verlangen? Of ben je daar los van gekomen? Wat is het verschil tussen u en uw ongelovige buurman? Alleen het feit dat u hier vanavond zit, of misschien heb je vanmorgen al dienst gehad. Is dat het enige? Of kan je zeggen, Jacques, sinds dat ingrijpen van God in mijn leven. Ja, zoals dat oude lied het zegt, wat je hier wel eens zingt, hè? Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds dat moment, hè, is het niet alleen dat ik op zondag verschil maak, omdat ik naar een samenkomst ga bij kerk A, B of C. Nee joh, mijn leven is totaal ondersteboven gegaan. Herken je dat? Je zegt, ik ben een totaal nieuwe schepping geworden. Die leraar, hè, ik noemde dat niet als een leuk verhaaltje, maar dat heeft me diep geraakt. Hij zegt, er is nogal wat nodige veranderd in je leven. Voel je? En dat heb ik niet aan mijn keuzes zozeer te maken, maar aan het ingrijpen van God in mijn leven. Daarom roem ik ook niet meer in gaven of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis. Dat is mijn fundament. Daar leef ik uit. En dat bewerkt een nieuwe levenswandel. Want hij zegt, de wil van de heidenen ligt achter ons. Daar heb ik in gewandeld, staat er. Dat woord wandelen is heel fundamenteel. Waarom? Nou, vallen in de zonde is iets anders als wandelen in de zonde. En ik gebruik altijd het voorbeeld van een kattennatuur en een varkensnatuur. Dat voorbeeld ken je toch wel? He, dat varken dat rolt en dat leeft in de modder. Heeft het naar de zin in de modder. En je kan dat varken uit de modder halen. En je pakt je kerger, je spuit hem af. Hij is weer prachtig roze. En jij hangt je slang op met een voldaan gevoel. Die klus is geklaard. Maar voordat je de slang hebt opgerold, ligt hij er alweer. Waarom? De modder is zijn levenselement. Dat vindt hij heerlijk. Hoe meer modder, hoe meer vuiligheid, hoe heerlijker hij het vindt. Nou, dat kenmerkte me eertijds. Maar ik heb nou geen varkensnatuur meer, maar een kattennatuur. Ik ben niet zo van de huisdieren, maar dat is meer een ander verhaal. Maar een kat kan op een smal muurtje lopen en nagenoeg altijd gaat het goed, hè? Je denkt, hoe redt hij het? Nou, maar stel nou voor dat hij toch een keer schrikt en in diezelfde modderpoel valt. Nou, dan springt hij er direct uit. Hij maakt zich schoon. Waarom? Ja, hij kan er wel in vallen, maar die modder is niet zijn levenselement. Daar voelt hij zich niet in thuis. Nou ja, ik moest pas de opening doen bij onze kinderen op school. Even, ik mocht de opening doen. Toen had ik twee plaatjes meegenomen. Je moet een beetje eenvoudig voor kinderen houden. En ik ben altijd een beetje direct en radicaal. Dus ik zeg, lijken jullie nou op een vark of lijken jullie nou op een kat? Maar ja, kinderen vertellen altijd de waarheid. Hè? Dus als ze dan naar huis gaan, dan zeggen ze, ja, broeder Brunt, die zei, alle ongelovigen zijn als varkens en alle gelovigen zijn als katten. Dus ja, ik zeg, het is natuurlijk een beeld. Hè? Ik wil iets duidelijk maken. Maar ja, kinderen zijn altijd heel direct. Vind ik altijd wel mooi, maar ik zeg, het gaat even om het beeld. Ik zeg, herken jij je nou in dat vark of herken je nou in die kat? Want kinderen kunnen soms ook naar je kijken als zijnde, oh, hij is zonderloos, weet je wel. En dan kunnen ze een verkeerd beeld krijgen. Ze kunnen ze ook vertwijfeld doorraken. Nee, maar het gaat om de natuur. Ik heb een nieuwe natuur gekregen. Dus vroeger wandelde ik erin. Dat zegt Petrus heel bewust. En nu is de zonde uitzondering geworden in mijn regel. En indien we zondigen in Johannes 1, dan is er een voorziening. Ik geloof dat 1 Johannes 1 niet een evangelisatietekst is. Naar mijn overtuiging. Dat is een voorziening voor de kinderen van God. Voor hen die wandelen in het licht, daar gaat het over. Voor hen die leven in de gemeenschap met de Heer. Als je dan zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Nou, we hebben iets achtergelaten. Hè? En dat vind ik zo mooi, en daar wil ik natuurlijk het meest over. We gaan nu naar de wil van God leven. Blader even naar Romeinen hoofdstuk 12. Want nu zegt iemand van jullie, Jack, ik krijg de smaak te pakken, ik heb al zin om naar huis te gaan. Want dat oude, die wil van de heide, dat ligt achter me, dat eertijds. Ik heb het helemaal meegemaakt. En ik ga vanavond niet zeggen hoe het allemaal moest lopen, hè, in je verleden. Daar kan je natuurlijk uren over discussiëren, hoe God je moet leiden. Is het nou wel echt of niet echt? Nou, als ik alleen al vergelijk mijn leven met het leven van mijn vrouw. Ik ben echt in mijn kraag gegrepen. Stilgezet door de Heere God. Radicaal, totaal. Maar mijn vrouw is eigenlijk een soort Timotheus-achtig type. Van jongs af aan door de Heer geleid. Maar beide wel hetzelfde getuigenis. Dat we blind waren, maar nu zien. En dat we allebei de Heer Jezus als onze Heer en Heiland hebben leren kennen. Dus ik ga niet de toeleidende weg vanavond hier verklaren waar die allemaal aan moet voldoen. Eén ding moet je weten, ik was blind en nu zie ik. Ik was dood, maar ben nu levend. Dan begint een nieuw leven. En dat heeft Petrus bedoeld met de tijd die nog over blijft. En in die tijd, zegt hij, die nog overblijft in het vlees, met andere woorden, nu we nog in dit lichaam zijn, die periode wandelen we niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God. Dit is toch een Maranatha-gemeenschap? Nou, die kijken niet alleen omhoog of de Heer Jezus al komt, maar die wijden zich op aarde ook toe. Je komt ook mensen tegen, die kijken alleen maar omhoog. Komt Jezus al? En dat bedoel ik niet spottend. Maar ondertussen zijn die horizontale relaties niet in orde. Dan gaat er iets mis. Dan kan je wel heel geestelijk lijken dat je alleen omhoog kijkt. Maar als het horizontale leven niet op orde is, dan heb je werk te doen. Het zijn mensen die alleen maar bezig zijn met het tekenen der tijd. Ze kunnen het gedetailleerd uitleggen. Maar als ik dan vraag, maar hoe is het in de relatie met die en die? Ja, maar nee, ik zeg niet ja, maar ik zou dat maar eerst oplossen voordat je de Heer tegemoet wil gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet alleen het verticale, ook het horizontale. We hebben een roeping in deze wereld. Nou, dat is het hier. De tijd die nog overblijft in het vlees, leven naar de wil van God. Nou, ik heb jullie de tijd gegeven om naar de Romeinenbrief te bladeren. En dat is een bekende tekst, maar ik ga hem toch lezen. Want wat zegt Paulus daar? Hij zegt in vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, de zusters inbegrepen, door de ontfermingen van God. Hé, hier moet je even opletten, want hij gaat een oproep doen. En wat is de grond waarop die oproep doet? Dat zijn de ontfermingen van God. Weet je waar je dat ook mee kan vertalen? Met het woord barmhartigheid van God. En als je nu even de lijntjes doortrekt, we zijn tot wedergeboorte gekomen door Gods grote barmhartigheid. Dat was de oorzaak van onze wedergeboorte. En weet je, Paulus die had het begrepen, hij zegt, op grond van diezelfde barmhartigheid roep ik je ook op tot het nieuwe leven. Want je zou vanavond kunnen zeggen, waar haalt die Paulus de vrijmoedigheid vandaan? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Om mij op te roepen, om mijn lichaam toe te wijden aan, et cetera. En misschien denk je het ook wel van mij vanavond. Je zegt het niet, maar je denkt het wel. Waar haalt die Jacques nou het lef vandaan om mij op te roepen tot een nieuw leven? Nou, dat doe ik niet op grond van iets in mijzelf. Er staat hier, ik roep je op door de ontfermingen van God. Dat is een goede grond, toch? We zijn toch broeders en zusters van hetzelfde lichaam? We leven toch onder het verheerlijkt hoofd? Dat je vanavond zegt, fijn dat je er bent, joh, dat je de Petrusbrief behandelt en dat je op ons oproept. Nee, het gaat helemaal niet om jou. Je hebt een goed fundament om ons op te roepen. Dat zijn de ontfermingen van God. Gods barmhartigheid. Op grond daarvan wijden we ons toe. Want het is dezelfde grond waardoor wij tot levend geloof zijn gekomen. Zie je het? Het is niet anders hoor. Sommige mensen denken, ik heb de Heer Jezus en zijn genade nodig voor het geloof en voor de wedergeboorte. Maar de wandel met hem, ja, dat doe ik op eigen kracht. Nee. Ik word wederom geboren tot een levende hoop dankzij Gods genade en barmhartigheid. Maar weet je, ik wijd me ook toe op grond van Gods genade. En vanuit die genade en zijn barmhartigheid. Begrijp, het is allebei genade van God. Daarom zingen we dat lied, Amazing Grace. Prachtig. Dat is het. En als je er iets van geproefd hebt, dan beaam je dat vanavond. En Paulus zegt, ik roep je op om je lichamen aan God te wijden. Nou, de wijding, die was er al onder het oude verbond. Ik heb pas een aantal dagen op de Bijbelschool mogen spreken over de priesterwijding. Nou, die wijden zich ook toe. Ze werden gewassen, eerst in zijn geheel, maar ook dagelijks opnieuw. En je kent die geschiedenis wel, hè, met het druppeltje bloed aan hun oorlel, rechter duim en rechter grote teen. Dus hun oren, het horen, hun hand, hun handel, hun voet, hun wandel, was aan God gewijd. Was besprengd met bloed. Toewijding, toegewijd als priester. Hoe weet je priester? Door geboorte, anders niet. Door geboorte. Je kon er niet zomaar even instappen, lijkt me maar. Nee, geboorte. In het juiste geslacht, in de juiste stam. Zoals vandaag nog. Maar niet onze rechter oorlel is besprengd met bloed. Of onze rechter duim. Of onze rechter grote teen. Nee, ons hart is gereinigd. Dat is nog iets anders, hè? Dat een was allemaal uiterlijk, aan de buitenkant. Voet, hand, teen, oor. Nou ja. Maar wij zijn aan de binnenkant. Nou, wat een toewijding moet dat dan wel niet bewerken. Als je binnenkant gereinigd is, zie je dat het geestelijke niveau van het nieuwe verbond veel hoger is dan dat van het oude niveau. Wat niet van het oude verbond, niet dat het minder waardig is, maar het is alleen maar rijker geworden. Ja, de openbaring, de godsopenbaring is heerlijker geworden, rijker geworden in de persoon van de Heer Jezus. Maar daardoor neemt ook de verantwoordelijkheid toe. En daar gaat Petrus naartoe. De tijd die nog overblijft om naar de wil van God te leven. En hier maakt Paulus het heel praktisch. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is meer dan reëel om zo te leven. Om je lichaam te wijden. Nou, je komt nog eens mensen tegen die zeggen, hebben je hart al aan Jezus gegeven? Dat is een mooie vraag, zou je zeggen, toch? Maar als mensen zeggen, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, dan vraag ik ook altijd, maar heb je je leven ook gegeven, je lichaam? Heb je iets van jezelf gegeven of heb je alles gegeven? We zijn gekocht naar geest, ziel en lichaam. En we zijn niet alleen gekocht, we zijn ook nog betaald, niet met goud of zilver, maar met kostbare, dierbare bloed van het lam. Dus ik geef mijn hart niet alleen, ik geef ook mijn lichaam aan de Heer Jezus. Herken je dat in je leven? Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van Hem. Ik ben zijn eigendom. Dus ik heb in die zin, schrik niet, ook geen rechten of zo waar ik op moet gaan staan. Ja, je hebt recht op, ik ben van Hem. Met alles wat in mij is. Naar geest, ziel en lichaam. Ja, dat kan niet verborgen blijven. Dat komt vroeg of laat openbaar in die wandel naar de wil van God. En dan zegt Paulus dit. Want in dat nieuwe leven willen we leven naar de wil van God. En dan vraagt iemand, kan je de wil van God vandaag kennen? Kan dat? Ik geloof het wel. Nou, wat is een middel daarvoor? Lees maar mee, vers 2, Romeinen 12. Dan is wel belangrijk dat je niet gelijkvormig wordt aan deze wereld. Ik geloof persoonlijk dat wereldgelijkvormigheid een van de grootste problemen is in de christenheid vandaag. Wat wil dat zeggen? Nou, daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen. Maar wereldgelijkvormigheid wil dit zeggen dat wij denken en handelen zoals zij handelen en wandelen die aan God nog gebod doen. Die zichzelf tot norm zijn geworden. Als wij op dezelfde manier denken, als op dezelfde manier handelen, als op dezelfde manier onze tijd besteden, dat is een wereldgelijkvormig leven. Nu dacht ik altijd, ja, wereldgelijkvormigheid zie je aan de buitenkant, hè, wat iemand doet. Maar weet je waar wereldgelijkvormigheid begint? In het denken van mensen. Dat begint niet aan de buitenkant. Dan heeft dat proces zich al voltrokken. Het wordt openbaar aan de buitenkant. Maar het proces is al veel eerder begonnen. Dat is in het negatieve. Maar zo is het ook in het positieve. De nieuwe levenswandel krijgt ook gestalte door vernieuwing van denken. Want dat is het vervolg wat Paulus zegt. Door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Hey, zoals het negatieve in je denken begint, zo begint ook het positieve in je denken. Dat heeft niks te maken met een cursus positief denken. Het heeft hiermee te maken, wat Paulus zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Laat het je denken vernieuwen. Daarom, en laat ik dat in alle eerlijkheid zeggen, je moet meer met je Bijbel bezig zijn dan wat via de media tot je komt vandaag. Als je alles op je in laat werken, je wordt toch, ja dat mag ik misschien niet zeggen, maar dan word je toch knettergek eigenlijk. Als je echt alles bijhoudt vandaag. Er komt niet wat aan info over je heen. Maar lezen we deze ook nog. Laten we ons denken hier ook nog mee vullen. En ik moet er ook voor oppassen. Ik hou van Niels en ik wil weten wat er gebeurt. En ik wil weten hoe men denkt en ik alles weten. Maar weet ik ook nog hoe God denkt. Wat zijn visie is. Hij wil mijn denken vernieuwen. Hoe dan? Door dit woord. Daarom geloof ik in de kracht van prediking en bijbelstudie. Daarom heb ik er heel veel moeite mee als prediking een klein stukje van de totale dienst mag invullen. Vervullen. Begrijp je wat ik bedoel? Het woord van God moet erin. Mensen lezen al zo weinig een Bijbel. Mensen vinden het heel moeilijk om dagelijks in hun Bijbel te lezen. Maar dit is het middel om je denken te vernieuwen en de wil van God voor jouw leven heel persoonlijk te verstaan. En er is één blokkade waardoor het kennen van de wil van God wordt belemmerd. En dat is als je wereld gelijkvormig wordt. Dus als je het denken van de ongelovige wereld die niets met God en zijn geboden heeft, als je dat toelaat. Herken je dat? Of ben ik de enige? Het is heel belangrijk. We hebben 4 jongens en ik probeer hem mee te nemen in dat proces. Ik zeg, als je je inlaat met het denken van deze wereld, dan wordt de visie die de Bijbel ons leert op allerlei gebieden, wordt een hele rare visie. Dit is het probleem vandaag. Maar we zijn de rollen om gaan draaien. Dus de geest van de wereld beïnvloedt het denken van mensen. En dan gaan we de Bijbel lezen en zeggen, dat is ook raar dat dat er staat. Nee, dat kan echt niet meer. Maar we hebben het omgedraaid. De Bijbel zegt, word vernield in je denken. Door het woord van God. En ga van daaruit kijken naar deze wereld. Zie je de andere volgorde? Maar als jij je inlaat met de geest van deze wereld en je gaat dan je Bijbel lezen. Zeg je, ja, wat is dat voor een boek, joh. Ja, prima dat jij daar aandacht aan besteedt en dat jij daar waarde aan hecht. Maar daar ga ik me niet door laten leiden. En dan kom je iets dichter in de buurt, in de kerk. Zeggen ze, ja Jacques, dat staat er allemaal. Je moet ook relativeren. Het is allemaal cultuurgebonden, tijdgebonden. Het moet plaatsen in die cultuur, die tijd. En dan kan je verder ook vandaag. Want ik kan je toch niet zeggen tegen mensen. Je kan toch niet de Bijbel als maatstaf nemen voor het leven. Dat kan toch niet. Je had veel eerder geboren moeten worden, joh. Dit is wel wat er heerst, hè. En je vindt het misschien een beetje gechargeerd wat ik nu zeg. Maar dit is de heersende gedachte. En daardoor, en dan kom ik nu bij mijn punt, daardoor gaan wij een tijd tegemoet die lijden met zich mee gaat brengen. Omdat wij keuzes moeten gaan maken, omdat wij kleur moeten gaan bekennen, voor wie leven we, waar staan we voor. En geloof me even los van over hoe je over de eindtijd denkt, dit gaat een prijs van ons vragen, van jou en van mij. En ik denk dat die tijd dichterbij is dan de meeste vermoeden. En dan ben ik bij de kern van 1 Petrus 4. Want om nu naar de wil van God te leven, zegt Petrus, zal ik je een wapen geven. Om staande te blijven. Want het oude ligt achter ons. God heeft ingegrepen, je volgt me nog wel, hè. Om nu, vanaf nu, naar de wil van God te leven. En misschien roep je met mij wel uit, Heer, hoe hou ik het vol? Want de keuzes die ik maak als man in mijn huwelijk, als vader in mijn gezin, in mijn geval als oudste in de gemeente, het maakt me niet populair. Sterker nog, ik voel me soms alleen. Herken je dat? Dan woon je in Veenendaal, dan voel je toch alleen. Woon je op de Veluwe, voel je toch alleen. Waarom? Omdat bepaalde keuzes die gemaakt worden door jou niet geaccepteerd worden. Sommigen zeggen het en anderen denken het. Maar je voelt het, hè? Je voelt iets, hoe ze over je denken. Omdat je keuzes maakt in de wandel met de Heer, maakt dat je niet populair, brengt dat een vorm van lijden met zich mee. Een stukje afwijzing. Oh, jij ziet dat zo. Ja, precies, ja. Ja. En dat is niet makkelijk. En als je wat ouder bent, dan zeg je, nou, dat zal mijn tijd wel duren. Maar als je jong bent en je voedt kinderen op, in de puberteit,
Je moet ze gaan helpen om keuzes te maken die pijnlijk zijn, die een stuk lijden met zich meebrengen, een stuk afwijzing. Je hoort er niet meer bij, of onder je collega's, of in je buurt, of in je familie. Nou, pas het maar toe. Die tijd gaan we steeds meer tegemoet. Waarom? Omdat we geen grijze muis meer kunnen blijven. Ik geloof echt dat de tijd is aangebroken dat we kleur moeten gaan bekennen. En daar zie ik ook wel eens tegenop. Dat mag je eerlijk weten. Er staat hier niet een soort sportschooltype die het allemaal wel kan en weet en durft en zo. Dat komt ook wel eens op mij af. Maar laten we even naar 1 Petrus 4 kijken, want daar staat dat wapen. Dat vind ik wel mooi. En het is een wapen van een heel andere orde dan dat jij en ik zouden bedenken. Maar het klopt ook dat het wapen anders is. Waarom? De Bijbel zegt, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Ik hoop niet dat je in Veenendaal op de vuist gaat, zeg maar, met elkaar. De strijd hebben we niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten in de lucht. Die zich hoe langer hoe meer gaan manifesteren. Waarom? Omdat de tegenstander weet dat hij nog een korte tijd heeft. En omdat, ik moet zo beginnen, omdat onze zegen geestelijk is, Efeze 1, is onze strijd ook geestelijk. En hebben we ook een hele andere wapenrusting, Efeze 6. En hier kom je nog zo'n wapen tegen. Een geestelijk wapen. Wat staat er? Wel nu. En dit is eigenlijk de kern van de boodschap. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, je moet het soms rustig lezen, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte, zegt Petrus. En hoe luidt die gedachte? Hoe luidt dat wapen? Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Nou, je zal zeggen, Jacques, je hebt het voorgelezen, maar ik begrijp er nog niet veel van. Nou, laat me het uitleggen. Het is heel belangrijk en het heeft mij bemoedigd en daarom wil ik je hiermee bemoedigen. Om vandaag je hoofd omhoog te heffen, omdat je weet dat je verlossing nabij is. Het is nog een korte tijd. En in die tijd mogen we ons wapenen. Is toch heerlijk? Het was niet alleen Gods barmhartigheid die mij trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het is niet alleen Gods barmhartigheid die mij tot een nieuw leven brengt. Maar het is ook Gods barmhartigheid die mij wapens geeft. Zodat ik staande kan blijven in 2021. Nou, hij begint te zeggen dat de Heer Jezus in het vlees geleden heeft. Dat wil zeggen, niet zozeer wat hij leed in de hof van Gethsemane. Het gaat hier niet zozeer om het lijden wat verbonden is aan de verzoening. Maar het gaat veel meer om het lijden wat hij heeft meegemaakt, omdat hij de wil van de Vader uitdiende. Gewoon de spot. De hoon, de smaad van mensen, de afwijzing. De Heer Jezus is er doorheen gegaan, hè? Die heeft al die dingen meegemaakt en hij was zonder zonde. Kijk, wij moeten soms nog wel eens op de blaren zitten. Wie de billen brandt, moet op de blaren zitten. Ik heb een beetje een Spartaanse opvoeding. Mijn vader zei, ja, je hebt oorzaak en gevolg, jongen. Dus dat zou je moeten dragen. Maar de Heer Jezus, die was zonder zonde, deed één al goed. En toch heeft hij ervaren, ik leef in een godenvijandige wereld. En dat had te maken met het doen van de wil van zijn vader. Hij is door al die dingen heen gegaan. Dat is wel heerlijk en een bemoediging voor ons, want hij is de medelijdende hoge priester. Weet je, er is niets, mag ik het eens zo stellig neerzetten, wat Jezus niet heeft meegemaakt waar jij en ik doorheen gaan. Dat is toch een bemoediging, of niet? Je hebt wel eens mensen, daar praat je mee en dan voel je in het gesprek, ik vertel het wel aan je, maar ten diepste begrijp je me niet. Of hebben jullie die ervaring niet? Nou, dat kan je ook niet van die ander eisen. Maar er is er één die het wel weet. Die met je mee leidt, die met je mee voelt, die met je mee strijdt, die met je mee bidt, die bewogen is, die betrokken is op je leven. Waarom? Hij is er zelf doorheen gegaan. En dat is wat Petrus hier bedoelt. Wapen je met die gedachte dat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. En zijn lijden had te maken met het doen van de wil van de Vader. Nou, als je dat doorvertaalt naar jou en mijn leven vandaag. Ons eertijds, de voorbijgaande tijd, werd gekenmerkt door de wil van de heidenen. Vanaf nu leven we naar de wil van God. Alleen het leven naar de wil van God brengt lijden met zich mee. Dat is wat Petrus hier zegt. Daar moet je je op instellen, daar moet je mee rekenen. En zoals voor de Heer Jezus de wil van de Vader bepalend was, zo moet voor jou en mij vandaag ook de wil van de Vader bepalend zijn. Met alle gevolgen van dien, dat wel. Christus heeft in het vlees geleden, maar heeft dat lijden doorstaan en heeft dat lijden overwonnen. Ik zal dat met twee voorbeelden duidelijk maken. De Heer Jezus werd door de Satan verzocht, die geschiedenis ken je. En door Satan werden de koninkrijken van deze wereld aangeboden, toch? Die bood hij aan. En die bood hij aan zonder daarvoor te hoeven lijden. Ik kon hij zo in bezit nemen. Maar wat deed Jezus? Hij wees die aanbieding af. En waar koos hij voor? Ik zeg bewust, waar koos hij voor? Voor de wil van de Vader. Want hij zou door lijden heen tot heerlijkheid gaan. En op het door God bestemde tijdstip zal alles gebracht worden onder zijn heerschappij. Amen. Dat moment gaat komen. Dus hij nam dat aanbod van de tegenstander niet af, want dat was een aanbod zonder lijden. Hij koos voor de wil van zijn Vader om in de weg van lijden verheerlijk te worden. En een naam te krijgen, die is boven alle namen. Het eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld. De mensen wilden Jezus verzoeken door hem koning te maken. Je weet toch wel dat hij met die ezel binnenkwam? Ze wilden hem koning maken. Hij had koning kunnen worden zonder de weg van het lijden. Maar wat deed hij? Hij wees het af. Omdat hij de wil van de Vader tot het einde wilde uitdienen. En dat was een weg die gepaard ging met lijden. Hij moest eerst het lam worden. Dat de zonde der wereld wegneemt. Voordat hij zich zou kunnen openbaren als de leeuw uit de stam van Juda. Dus hij koos voor het lijden en hij wees de verzoeking af om zo de wil van God op aarde uit te dienen. En dat vind ik zoiets geweldigs. En jij zegt daar hopelijk ook amen op. U zegt daar amen op. Dat is mijn Heer. Dat is mijn Heiland. Die is die weg gegaan. En weet je waarom hij die weg gegaan is? Zodat jij en ik ons, dat wij ons met diezelfde gedachte kunnen wapenen. Nou komt het. Dat wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Je kan het ook heel eenvoudig vertalen, dat je liever lijdt dan dat je zondigt. Jezus wilde liever lijden dan dat hij zondigde en de wil van de Vader niet tot het einde volbracht. Wat willen wij vandaag? Weet je, dit is heel diep en ik hoop dat je het pakt. Dit lijden als gevolg van het volgen van Jezus is het bewijs dat je afgerekend hebt met zonde. Want als je de verzoeking wel aanvaardt, dan wordt dat lijden je bespaard. Maar als je de verzoeking tegenstaat, is lijden je deel. En Petrus die verwoordt het zo prachtig, vind ik het. Hij zegt, juist dat lijden, als gevolg van het volgen van Jezus, is het bewijs dat je afgerekend hebt met zonde. Dus dit is, en ik teken er niet graag voor, dit is een positief lijden. Dit is ten diepste een lijden waar je je over kan verblijden. Waarom? Omdat het met de wil van de Vader te maken heeft. En inherent aan het leven naar de wil van de Vader is het lijden in deze wereld. En dan heel specifiek het lijden wat het gevolg is van de navolging van de Heer Jezus. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Jozef. Hè? Jozef was een oprechte jongen. En de Heer was met hem aan het hof in de gevangenis. Maar Jozef leed vanwege de gerechtigheid, kan je lezen. Waar had dat mee te maken? Hij was oprecht, vroom. Hij wees de verzoeking van die vrouw af. Maar hij kwam wel in de gevangenis terecht. Dit is toch niet uit te leggen vandaag. Dan kies je voor Jezus, zeggen ze dan. En dan is dit je deel. Maar weet je, Jozef heeft dit ervaren. Dat wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Zijn keuze om de verzoeking te weerstaan, was het bewijs. Dat hij klaar was met de zonde. Maar daardoor was wel lijden zijn deel. Ik hoop dat het een beetje landt. Het is zo belangrijk vandaag. En deze gedachte mag je dus bemoedig. Het lijden is niet makkelijk als gevolg van het volgen van Jezus, maar het is wel ergens een bewijs van. God is in mijn leven aan het werk. Hij werkt door zijn geest dat nieuwe leven uit. En hij maakt mij innerlijk bereid om bepaalde keuzes te maken die niet populair zijn, maar waardoor ik wel God aan mijn zijde heb, dat. Nou, wie wil jij aan je zijde hebben? Leef je voor de Heer of leef je voor mensen? Dit is de samenvatting. En dan staat er zo bijzonder in vers 4, daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. Het bevreemdt hun. Nou ja, dat is wat we nu over ons heen gaan krijgen. Het bevreemdt hun. Maar luister goed, hij zegt erbij, zij belasteren u. Weet je wat er in de grondtaal staat? Daar staat een woord, daar komt het woord vandaan, blasfemie, godslastering. Weet je wat Petrus eigenlijk zegt? Ja, ze lasteren jou wel, het bevreemdt hun wel. Maar weet je, ten diepste lasteren ze de God die jij dient. Moet even verder kijken. Het heeft eigenlijk te maken met hem aan wie je je toewijdt. Hem lasteren ze. Moet je ook vasthouden, hè? Soms denk je wel eens, oeh, ze zijn allemaal tegen me. Nee joh, ze gebruiken jou om eigenlijk hun weerstand tegen de Heere God kenbaar te maken. Voel je? En dan moet je goed onthouden in de geestelijke strijd. Want anders ben je altijd de zielige man of vrouw die in het hoekje zit waar de klappen vallen. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, het is ten diepste blasfemie, godslastering. En wat staat er dan? Vers 5, maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Met andere woorden, in die nieuwe levenswandel, in dat doen van de wil van de Vader is lijden je deel. Maar wees nou niet te veel gericht op die persoon die je dat aandoet. Want ze lasteren jou niet, maar hem ten diepste. En hij gaat wel met hun klaarkomen. Er komt een dag van rechtvaardige vergelding. Maar ga jij nou niet onder die last leven? De Heere God is ook klaargekomen met de broers van Jozef, of niet? Ze dachten, nou gaat hij wraak nemen. Nou zijn de rapen gaan. Vader Jacob gestorven, nou zal hij wraak. Nee. Hij liet het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Is toch bijzonder? Daar heb je genade voor nodig hoor. Zeker als je een sterk karakter hebt zoals ik, dan zet je je tanden erin en je laat niet meer los. Maar het overgeven aan hem die rechtvaardig wordt, dat God ermee tot zijn doel komt. Dat hij een rechtvaardig oordeel gaat geven. Dat wil zeggen, hij gaat recht doen aan de persoon en aan hun daden. Ik heb altijd voorkeur voor mensen, herken je dat? Als twee mensen me iets hebben aangedaan, dan ben ik toch milder voor de een dan voor de ander. Waarom? Ja, ik heb gewoon meer een klik met die ene. Dus ja, hem bevoorrecht ik dan toch iets. Maar zoals bij God niet. Die doet recht aan de persoon. Zonder aanzien des persoons. Dat is toch ontspannen leven. Als je het over mag geven. Als je bij hem mag brengen. Dan ga je zelf lichter door het leven. Want ik breng mijn last bij hem. Hij velt een rechtvaardig oordeel. En weet je, ondertussen bewaar ik de vreugde. Bewaar ik de rust. En dat terwijl ik de wil van God uitdien. Heb je er zin in? Zie het plaatje een beetje voor je. Wapen je met deze gedachten. Dat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. En wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees. Niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Ik wens jullie, ik bid jullie toe en ook mezelf, een geestvervuld leven. Dat wil zeggen een leven wat gericht is op de persoon en het werk van de Heer Jezus. Het is een leven wat zich vult ten voet met het woord van God. Dat heeft de hoogste autoriteit in mijn bestaan. En dat is de leidraad voor mijn leven. En dan zegt Paulus, dan zullen we gaan door eer en oneer. Door goed gerucht en kwaad gerucht. Maar wat is de eeuwigheid in vergelijk met 60, 70 of 80 jaar hier op aarde? Er komt een dag dat God al onze tranen van onze ogen af gaat wissen. En dat de eeuwigheid zal gaan aanbreken. En dat God zal zijn alles en in allen. Het beste, dat gaat nog komen. En daarom voorwaarts Christen strijders. In afhankelijkheid van hem vervolgen we onze weg met blijdschap. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, wat is het bijzonder wat Petrus aan ons uitlegt. Vanuit het eertijds, vanuit het ingrijpen van u in ons leven. Onderwees hij ook om te wandelen in de wil van u. En Heer, we erkennen dat wij hierin zwak zijn. Alleen onze zwakheid heeft niet het laatste woord. Ik vermag alle dingen in hem, door hem, die ons kracht geeft.
En u zegt het, ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. Heer, we staan soms best voor moeilijke besluiten. Er zijn hier jongeren. Er zijn hier ouders van jonge gezinnen. Er zijn hier opa's en oma's die te maken hebben met kleinkinderen. We staan voor complexe zaken soms, Heer. Waar het ons aan wijsheid ontbreekt. En toch geloof ik dat u door uw woord en door uw geest ons uw wil bekend wil maken. Voor specifieke situaties. En daar willen we ons voor openstellen. Help ons, Heer. Geef licht over uw woord. Geef openbaringskennis, dat waar Paulus voor bad in de Efezebrief. Zodat we echt gaan onderscheiden waar het echt op aankomt. Heer, houd ons vast dicht bij u. Leer ons te leven dicht bij uw vaderhart. Levend uit uw genade, uit uw belofte. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Wat zouden we moeten zonder u, Heer? We belijden dat vanavond, we erkennen dat. We roemen niet in eigen kracht. Niet in gaven, niet in wat wijsheid is. We willen alleen nog roemen in u. In uw dood. En in uw verrijzenis. En we danken u dat u dat goede werk wat u in ons begonnen bent, ook zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Heer, dank u wel voor uw woord. Dat levend en krachtig is. Geef dat we het mee zullen nemen naar onze huizen. Dat we het niet wegspoelen met de koffie of met de thee, maar dat we het als een Maria in ons hart bewaren. En dat we het als reine dieren herkauwen, zodat we de kracht van dit evangelie in de komende week mogen ervaren. Ik wil u bijzonder bidden voor hen die alleen door het leven gaan, misschien omdat ze geen levensgezel hebben, of omdat ze weduw of weduwnaar zijn geworden, en die alleen thuiskomen en die misschien wel graag over dit woord zouden willen doorspreken. Heer, wees bijzonder voor hen een God van nabij. En trek met ons op, Heer, vanuit deze dag de nieuwe werkweek in. Rust ons toe. Bekwaam ons om dat te doen waartoe we zijn geroepen. En laat uw woord, Heer, ons dagelijks voedsel zijn. Bewaar ons ervoor dat we in verwarring raken door wat via de media allemaal op ons afkomt en over ons wordt uitgegoten. Maar laat eerst en vooral uw woord een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. We danken u zo dat u hier was vanavond. We danken u dat u heeft doorgeholpen in het spreken, in het luisteren, in het maken van muziek. We zijn gezegende mensen en daar willen we u voor erkennen en danken. En we willen u die plaats geven, Heer Jezus, in ons leven die u toekomt. Want u komt toe alle lof, alle eer. Alle aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.